towards Evan.
Would the bed be there?
Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, Ad, dat lied heb jij nog geschreven.
Ja.
Wat leuk. Nou ja, ik mag in zwakheid dienend. Met wie ik ben opgestaan, heb jij toen gecomponeerd. Dankjewel. Ik moet u zeggen dat het mij altijd weer heel erg blij verrast om te ontdekken hoe de Heer voortdurend tot je spreekt. U zult zeggen, ja, waar heeft hij het over? Nou, Joël las net Psalm 18, vers 27 voor.
29.
Nou, wij lazen vrijdag in onze Bijbelstudie tot 31. Dus die tekst voor jou is voorbij gekomen. Dat vond ik wel heel bijzonder. En het lied dat we voor dit lied van Ad de Wege zongen, dat lied had ik gisteren ook voor mij toen ik me voorbereidde, maar dan niet de laatste drie versen, maar de eerste twee. Dat is toch wel bijzonder. Het zit hem in de kleine dingen, broeders en zusters. En daarom wil ik dat toch even lezen, wat ik daar las, en dat heb jij dus niet met ons willen zingen. Ik speel met de woorden, broeder. Sorry. Daar staat, vroeger was het de gave, nu de gever het meest. En vroeger de genezing, nu hij die geneest. Mooi, hè? Staat in hetzelfde lied wat jij hebt laten zingen, dankjewel. Ik wilde vanmorgen met u nadenken over een kritisch woord misschien enigszins. En dat wou ik zo omschrijven als het evangelie in een notendop. En dan denk je weer, waar heeft hij het over? Maar ik heb een paar noten bij me. Die laat ik u zo zien. En ik heb je ook wel eens gezegd dat ik ervan overtuigd ben dat het evangelie niet karig gezaaid wordt, maar zeer overvloedig. En het meeste van het zaad wat gestrooid wordt in barmhartigheid van de Heere God niet uitverkoren in harten valt, maar zeer veel verspild wordt en helemaal niet terechtkomt omdat wij ongelovig zijn. Laat ik het zo uitdrukken. En enige tijd geleden, vorige week, toen belde een collega van mij, die zei, Bert, je moet even meekomen, want de notenboom die staat op knappen. En u zult zeggen, wat heeft hij nou boven? Maar wij hebben een notenboom in de tuin en die had zoveel vrucht, dat er waren twee takken afgebroken en die lagen op het pad, boordevol met noten. En toen dacht ik, ja, zo is het met het evangelie. Elke dag spreekt God op allerlei manieren tot de mens. En er zijn mensen, ja, het moet je gegeven worden. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik snap er niks van, ik doe er niks mee. Er zijn ook mensen die zijn veel te druk met vandaag aan de dag en die doen er dus ook niks mee. Maar er zijn ook mensen, en daar wil ik graag met u naartoe gaan in Lucas 8, die gaan er anders mee om. Dus het gaat vanmorgen over het evangelie in de notendop. En ik heb hier een noot van vorig jaar, die is inmiddels leeg. Ziet u dat? En ik heb hier een noot die van die tak afviel, die moet nog een klein beetje afsterven en dan kan die met een paar maanden ook gegeten worden. Maar het noot is een vrucht en een vrucht is ook een zaad. En in de Bijbel, ik lees het nu niet, maar in Genesis, daar staat dat de Heer, de mens zegt, dat hij al het zaaddragende gewas mag eten. En dan zeg je, ja, we mogen tegenwoordig het vlees eten, maar daar gaat het nu niet om. Maar ik bedoel dat God destijds al zei dat een mens zou leven van het zaad. Van het zaaddragende gewas. Het evangelie, lezen wij in Lucas 8, is ook zaad. Het wordt gestrooid. En als je het in een notendop wilt zeggen, en daarom noem ik het woord notendop, is het heel kort gezegd, het evangelie wordt gezaaid met het doel dat het vrucht draagt. En dan heb je eigenlijk alles gezegd. En dat wordt in de Bijbel natuurlijk op allerlei manieren uitgelegd, maar het is, denk ik, toch vrij eenvoudig terug te brengen tot die paar woorden. De Heer Jezus spreekt op allerlei manieren, ook nu nog. De mens wil of wil niet zijn oren neigen, is ook zo'n mooi woord, en ontvangt dat woord in zijn hart, of niet, en draagt vrucht, of niet. En die vrucht, daar was het Heer om te doen. Want de Heer zegt, ja, die aarde, en daar had Johan net ook al over, die is inderdaad altijd al slecht geweest, die is zelfs vervloekt. Ik vraag me daarom ook af waarom de mensen zijn die zo druk zijn met deze aarde, terwijl God zegt hij is vervloekt. Ik zeg niet dat je hem dus een trap na moet geven, maar of wij er nou zoveel mee bezig moeten zijn om deze aarde te bewaren, als God hem vervloekt heeft, vraag ik me af. Petrus zeggen wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus als daar in ieder geval onze uitzicht op is, en de rest doe je gewoon wat de overheid van je vraagt, denk ik dat je ook al een heel eind bent. Maar God zegt, deze aarde is vervloekt en ik maak iets nieuws. Dat bied ik je aan en dan mag je er deel aan hebben, maar ik geef je de mogelijkheid om, zolang je hier nog bent in het aardse leven, om vrucht te dragen voor mij. En als je dan hier je ogen dicht doet en bij mij weer los, dan bestaat er een grote kans, als je trouw bent geweest, dat ik je daarvoor beloon. Dus ons leven hier is wel degelijk heel belangrijk, maar niet op het aardsniveau, maar op een hoger niveau. En daarom evangelie in de notendop, bedoel ik mee, de nood als een voedsel, maar ook als een zaad, wordt gezaaid. En overdrachtelijk zaait de Heer zijn woord, het evangelie. En daar wordt verschillend mee omgegaan. En waar ik de laatste tijd, maar jullie nog veel meer als ik denk ik, tegenaan lopen, dat men God de schuld geeft dat de mens niet tot geloof komt. En dan heb je het dus over een zeer kwalijke zaak, omdat God er niets achter aan gelegen laat om het woord zo rijk mogelijk en zo toegankelijk mogelijk te vermelden. En eigenlijk vraagt hij, en die woorden las ik ook in Genesis, en dat is een heel mooi woord, neigen. En neigen betekent dat je je moet richten op, maar ik las het ook in een ander verband, en ik vertel het toch even, als er gezocht wordt naar een bruid voor Isaac, dan gaat die man, hoe heet hij ook alweer, de Damaskener, gaat op zoek, en dan krijgt hij het woord, en dan vraagt hij aan de vrouw bij de put, neig uw waterkruik tot mij, opdat ik drinken. Neig uw waterkruik tot mij, opdat ik drinken. Wat de Heere God doet, is elke dag zijn woord naar ons neigen. Richten tot ons, elke dag. En wij zouden als antwoord erop ook, en dat lezen we in Jesaja 63 geloof ik, of 56, dat wij onze oren ook moeten neigen tot hem. Zodat wij gericht zijn op hem en dan dat woord ontvangen. Het is dus een verantwoordelijkheid van de mens die de rijke barmhartigheden van God zou kunnen beantwoorden. En dat lezen we ook in de geschiedenis van het zaad, de gelijkenis van het zaad. Ik ga met u naar Lucas 8, vers 4. En dan lezen we: als nu een grote schare bijeenvergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zei hij een gelijkenis. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien, en als hij zaaide, viel het ene bij de weg, het werd vertreden, en de vogelen des hemels namen het op. En het andere viel op een steenrots, dat is het tweede. En opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had, geen water. Vers 7. Het andere deel viel in het midden van de doornen. En de doornen mede opwassende verstikten hetzelfde. En dan het vierde, daar gaat het ons om, het achtste vers. Het andere viel op de goede aarde. En opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij: wie oren heeft om te horen, dus wie zijn oor neigt, wie zich richt tot, dus wie zijn oren heeft om te horen, die horen. En dan zeggen zijn discipelen, die vroegen hem: wat mag deze gelijkenis wezen? En dan legt hij in vers 10, hij zei: u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot anderen spreek ik in gelijkenissen. En dan zegt hij iets wat hij fundeert op een profetie uit het Oude Testament, namelijk, dus hij haalt Jesaja aan in dit geval, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dan moet ik even stoppen, want we weten dat Jesaja geroepen wordt door de Heer. En dan zegt de Heer, Jesaja, wat moet ik dan zeggen? En dan zegt de Heer, je moet prediken. Ja, maar zegt Jesaja, ze luisteren niet. Nee, zegt de Heer, dat is ook de bedoeling, ze luisteren niet. Je moet net zo lang praten, totdat het hele land verwoest is. Dan zeg ik het heel kort door de bocht, maar zo staat het er ongeveer. Zij luisteren niet. En toch moet je spreken. En hier zegt de Heer deze woorden, uit Jesaja 6, vers 9. Dus er moest gesproken worden, terwijl ze niet wilden horen. En uiteindelijk worden hun hart vet en snappen ze er ook niks meer van. En daarom spreekt de Heer in gelijkenissen tot dat volk, omdat ze toch niet willen luisteren. Nou, dan lees ik verder. Dus op zij ziende niet zien en hoorden niet verstaan. Hij haalt dus gewoon Jesaja aan. Staat er ook onder een tekstverwijzing. En dan zegt hij in vers 11, dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord Gods. Daarom noemde ik net ook, het zaad is ook een overdrachtelijke betekenis, denk ik, ook in Genesis 1, van het woord Gods. Het is tot voedsel, maar het werkt ook tot nieuw leven. Zodat je ontkomt aan het verderf wat in deze wereld is. En dan ben ik weer bij Petrus. Die zegt dat het evangelie een kracht... Nee, dat zegt Paulus. Maar Petrus zegt dat het evangelie, het wat ons gepredikt is, dat is het zaad der wedergeboorte. Waardoor wij niet als een mens vergaan, maar opgewekt worden tot nieuwheid des levens. Maar het staat wel in hetzelfde verhaal, alleen op een hoger niveau. Dus hij zegt hier, het zaad is het woord Gods. En we zien de zaaier voor onze ogen zaaien. Hij zaait heel ruimhartig. Niet met een precisie, maar heel ruimhartig. En het komt dus ook op plekken waar het eigenlijk niet hoort. Maar toch wordt het gezaaid, overal. Rijk van genade. God zaait. Het zaad is het woord Gods. En dan staat in vers 12, en die bij de weg gezaaid worden, zijn deze. Ja, ze horen, en daarna komt de duivel, en hij neemt het woord weg. Uit hun hart. Kan dat blijkbaar? Ja, dat kan. Omdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots gezaaid worden, deze zijn, die wanneer zij het woord horen, en dat bekennen ze, het woord met vreugde ontvangen. Maar ze hebben geen wortel. En die maar voor een tijd geloven, en in die tijd de verzoeking wijken ze af. Nou, Petrus zegt, en Jacobus ook, dat je juist blij moet zijn met beproeving. Omdat je geloof kostbaarder als goud maakt, toch? Dus je moet eigenlijk niet schrikken, maar je moet juist blij zijn dat je waard bent om beproefd te worden voor de Heer. Zodat je een kostelijker geloof hebt. Dat zegt de Bijbel door middel van Petrus en Jacobus. En hier deze mensen zeggen, oh, het wordt moeilijk, ik haak af. Ik lees de tekst nog een keer. Vers 13. Zij die op de steenrots bezaaid worden, zijn deze die wanneer ze het gehoord hebben en het woord met vreugde ontvangen. En ze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven. Als ze de wind in de rug hebben. En de tijd der verzoeking wijken ze af. Dat gebeurt dus, zeg maar. En wat in doornen valt, dat zijn deze die het gehoord hebben, heen gaan, maar verstrikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten van het leven. En zij voldragen geen vrucht. Blijkbaar, als het zaad in je hart komt, heeft dat voorrang. En moet je het alle ruimte geven. En je kunt het niet verdelen, 50% hiervoor, 50% daarvoor, of 25%, ik doe het een beetje in deeltijd. Mijn geloof wordt een deeltijdbaan, ik doe het alleen op zondag. Nee, het is 100% of niks. En als het in je hart komt en het krijgt 100%, dan, zijn we in vers 15, dat in goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebben, net als die anderen, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. En dat zei ik net, ik denk dat dat het doel is van de Heer. Dat zijn zaad gestrooid wordt, ook vanmorgen, maar op allerlei andere manieren. En dat het in het hart ontvangen wordt, met een eerlijk en goed hart. Dat het bewaard wordt en dat het in volstandigheid, of in volharding, betekent dat, vruchten voortbrengt. En dat is geweldig, want een mens wat geboren wordt, wordt geboren door degene die hem gemaakt heeft. En niet voor degene die hem verleidt. Een mens wordt geboren om uiteindelijk zijn maker, de Heere God, te dienen, te eren. En daardoor vruchten dragen. Dus als je het hebt over wat is het doel van mijn leven, dan zou je heel simpel als antwoord kunnen geven, dat je de Heer Jezus dient. Het evangelie in de notendop, heel eenvoudig. Wat betekent dat dan? Nou, dat je zijn woord hoort en dat je het vrucht laat dragen doordat je het ontvangt in een eerlijk en in een onvolstandig gemoed. Dat is eigenlijk heel eenvoudig en daar kunnen wij wel heel moeilijk over nadenken, omdat het zo allemaal zo moeilijk is. Het is helemaal niet moeilijk. In de gelijkenis zie je het gewoon voor je. En dat is heel erg mooi, want Jacobus zegt in Jacobus 1 vers 21 op een andere manier ook iets over deze agrarische onderneming. Want het is uiteindelijk uitgebeeld in datgene wat we, zeg maar, in het boerenleven zien. En dan zegt Jacobus, in Jacobus 1 vers 21, daarom, afgelegd hebbende allerlei vuiligheid en overvloed van boosheid. En dan heeft hij het over de ontvanger, over degene die zijn oor neigt, over degene die zijn oor richt op de Heer, die een oor heeft om te horen, met geloof. En dan zegt hij, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Is dat niet mooi? Je ziet het gewoon voor je. Als je iets met een tuin hebt, dan begrijp je dat als je zaait of plant, dan moet die aarde daarvoor toebereid worden. Dat kun je niet maar zo op een tegel zetten of tussen de onkruidpoten. Dan weet je dat het niks van terecht komt. Maar het moet daar gepoot worden waar het ook ontvangen wordt. Waar het ontvankelijk is. En hier wordt het genoemd een zachtmoedig hart. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Het is ruimte geven. Het is ontvankelijk zijn. Het is gelovig zijn. Of vertrouwen. En dat doet een kind ook. Een kind gelooft, vertrouwt en leeft vanuit dat vertrouwen aan de hand van zijn ouders. En wij als volwassenen, wij zijn die derde categorie vaak, of die eerste of die tweede. Wij maken het moeilijk. Want wij willen het evangelie of het woord van God interpreteren in ons dagelijks leven. En dan krijgt het veelal helemaal geen aandacht. Ik zeg niet u of ik, maar laten we zeggen de mensen als zodanig. Dat het woord wel gezaaid wordt. En dat God wel oproept tot ontvankelijk zijn. Maar daarmee zou die mens keuzes maken. Omdat dit het woord des levens is. Dit is hetgeen wat werkelijk leven geeft. En al dat andere, dat is nou eenmaal vergankelijk. En dan ben je in Petrus, 1 Petrus 1 vers 22, we zijn toch vlakbij. Gaat eigenlijk ook over hetzelfde. En hij begint in vers 22. Eigenlijk op dezelfde manier als Jacobus. Er zijn eigenlijk bijna parallel versen. Dan zegt hij in 1 Petrus 1 vers 22. Hebbende dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid. Dat is aan het geloof van het evangelie, van het woord Gods. Dus in geloof van het evangelie, in gehoorzaamheid de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde. Zo heb elkaar de vurig lief uit de rein hart. En dan, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dan staat erachter wat het onvergankelijk zaad is. Dat is het eeuwige of het levende en eeuwig blijvende woord van God. Mooi hè? Het woord van God komt in ons hart. Wij ontvangen dat met een zacht gemoed. Wij ontvangen het open en eerlijk. En dat woord doet in onze werk, dat wordt hier genoemd de wedergeboorte. En met die wedergeboorte staan we aan het begin van een vruchtbaar leven. En dan zal de Heer hopelijk aan het einde zeggen dat wij voor hem vrucht gedragen hebben. Want dat was de bedoeling. En hier zegt hij onvergankelijk leven door het eeuwig levend en blijvende woord van God. En dan legt hij het uit en dan zie je het ook heel mooi voor je. Want alle vlees, dus elk mens betekent dat, is zoals het gras. En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem in het gras. Dus je hebt gras en je hebt heerlijkheid. Nou, heerlijkheid zijn de mooie dingen van het leven. Maar het gras is verdord en ook zijn bloem is afgevallen. Dus op aardsniveau uit die oude schepping is alles eindig, tijdelijk en is eigenlijk aan de ijdelheid onderworpen, zegt de Bijbel. Het gaat nou eenmaal naar beneden. Dat is altijd al zo geweest. Ze sloegen elkaar eerst dood en dat doen ze nog steeds. En daartussen is het ook altijd een drama gebleven. Maar je kunt eraan ontkomen, aan dat neergaande. Je kunt eraan ontkomen door te luisteren naar wat God te zeggen heeft door zijn woord. Dat evangelie in je hart te laten wortelen, te laten groeien. Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. Het is eigenlijk ook heel eenvoudig. En dan was je op in genade. En dan zegt het, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Iets wat met deze schepping dus niet gebeurt. Want die is tijdig. En God zegt, ik maak iets nieuws. En daar mag je nu al deel van gaan uitmaken. Maar het woord des Heren, het evangelie, dat blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En ook nu. Wilt u ontkomen aan de neergang, aan de ijdelheid, dat uw bloem uiteindelijk ook een keer verdort, dan zou je het woord van God moeten ontvangen met een open, ontvankelijk hart. En dan doet God een werk. Dat heeft hij beloofd. Want dan lezen we dat hij in ons ook het willen en werken. Maar daar kom ik straks op werken. Ik wil met u gaan naar Hebreeën 1. Maar één tekst. En dan staat hier in Hebreeën 1 vers 1. God voortijds vele malen op vele wijze tot de vader gesproken hebben door de profeten. Heeft in de laatste, deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En hier kun je het evangelie van Lucas naast leggen. Waarin de Heer Jezus dat ook aan ze vertelt. Aan de discipelen. In Lucas 4 vers 42. Dus hier staat dat hij altijd al sprak. Door profeten. En ook door de schepping. Want de begrippen van God over dood en opstanding, over het evangelie wat ons tot onvergankelijkheid brengt, die vind je al van stond ervan in de schepping uiteengezet. God heeft een bepaald karakter en of hij nou iets maakt of hij spreekt iets, het zijn dezelfde dingen. Je vindt dezelfde dingen erin terug. En de Heer Jezus zegt, of dat wordt van hem gezegd in Lucas 4 vers 42, u hoeft niet op te zoeken. Dan staat, maar zei hij, ik moet ook andere steden het evangelie koninkrijk Gods brengen. Want daartoe ben ik uitgezonden. Dus de Heer Jezus kwam als laatste om het evangelie te verkondigen. Wij als laatste. Wij zijn ook nog steeds in dienst van hem. Maar hier staat dat op het laatst hij zelfs, zo moet je misschien zeggen, zelfs zijn zoon zendt. En we kennen de geschiedenis van de wijngaardeniers. Ja, die dus de opdracht hadden om de wijngaard te bewerken, om de vrucht te geven aan de eigenaar. En dat gebeurde steeds niet. En toen dacht de eigenaar, de wijngaardenier, nou dan stuur ik mijn zoon, naar hem zullen ze luisteren. En toen zeiden ze, laten we hem doden. En dat lees je hier eigenlijk ook in. Dat op het laatst zijn zoon gezonden werd, en dat de zoon werd gedood. Dus het volk tot waar het evangelie kwam, het evangelie wat hun zou levend maken, wat ook beloofd was volgens Romeinen 1. Dat evangelie ontving daar geen ontvankelijke bodem in zijn algemeenheid. En het bijzondere is dus dat de maagd die niet gemeenschap had met de eigenaar, met de man, toch vrucht droeg. Want er kwamen mensen tot geloof. Nou, dat is dat geweldige wat God doet. Hij spreekt, ook door tekenen en wonderen. En net lazen we, hebben we ook gezongen. Vroeger ging het om de teken, maar nu om de meester. Het gaat om de Heer en om zijn woord. Dat hij ons onttrekt aan die neergaande lijn van ziekte, van dood en verderf. En ons stelt op de rots die hij zelf is. En ons in staat maakt om deel te hebben aan het werk des eeuwige levens. Dat is toch iets geweldigs. Dat je leven, wat je eigenlijk tussen je vingers door ziet glippen, dat je daar niet meer langer echt je hart op zet. En zegt, daar heb ik niet meer mijn volledige hoop op. Maar ik hoop iets wat veel zekerder is. En dat zegt ons het woord des levens. Dat zegt ons de Heer Jezus Christus. Hij zegt, mijn woord is levend. Mijn water is levend. En we hebben net gelezen, mijn licht is het werkelijke licht. Hij is de overtreffende trap in alle situaties. We kunnen natuurlijk nog veel dieper erop ingaan, maar dit zijn de meest essentiële dingen, denk ik, die een mens zou moeten horen. Dat hij getrokken kan worden en overgeplaatst kan worden. En dan komt hij in een nieuw verbond, dan komt hij in een nieuwe relatie. Dan mag hij vrij zijn, dan hoeft hij niet meer onder een wet te leven. Dan mag hij leven uit datgene wat de Heer door hem heen werkt. Dan mag hij leven in ontvankelijkheid. Dan mag hij de werken doen die God in hem legt. En dan zegt de Heer daarbij, het werk wat ik in jou ben begonnen, zal ik voleindigen tot die dag. Het is zo rijk, het evangelie. Het is zo diep. Het is zo vreugdevol. Ook dat de Heer, toen hij, en we lezen in Hebreeën verder, kunnen we wel even lezen in vers 3. Dan staat er wel al zo, hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. En alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En dan staat er een turning point als het ware. Nadat hij de reinigmaking onze zonden, Golgotha, door zichzelf teweeg gebracht had. is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En als je dan doorbladert naar het tweede hoofdstuk, dan staat er in Hebreeën 2 vers 10, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen of zonen tot heerlijkheid leidende, dat is die overtreffende trap, dat is die heerlijkheid, dat is het eeuwige leven, tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden heen zou heiligen. Dus in het eerste gedeelte van de tekst dat hij onze zonden heeft gedragen en ons gereinigd heeft. En voort staat er dat hij is verhoogd en onze leidsman is geworden. En ik begon met te zeggen dat ik mij verbaas, maar ja, wie ben ik? Hoeveel al God spreekt door kleine dingen. En ik denk, broeders en zusters, en dat is me de laatste tijd echt op mijn hart gelegd, dat wij geen idee hebben wat de Heer voor u en voor mij doet, elke dag. En ik zeg het nu, omdat u er dan eens mee bezig kunt gaan. God doet in onze werk. En dat is verborgen. Dat is iets wat hij doet. Dat heeft hij beloofd. Hij zegt, ik leef om voor u te bidden. Dat staat hier iets verderop. Maar hij is onze hoge priester. Hij is de voleinder van ons geloof. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij zorgt voor u en mij. En ik ben er rotsvast van overtuigd dat als we straks in de heerlijkheid zijn en we mogen een blik slaan in het werk wat hij de laatste 2000 jaar gedaan heeft, staan wij werkelijk totaal verbijsterd en verrast en noem het maar op, dan zeggen we, wat een Heer hebben wij. Wat hij nu in uw en mijn leven wil doen, dat is groots. En waarom denk ik dat? Omdat hij zegt dat hij het doet. En zolang wij ontvankelijk zijn, en dan komen we weer, ons hart zachtmoedig is, kan hij dat werk in ons doen. We zijn van hem afhankelijk. En als we dan verder lezen, vers 11, dan komt het heel dichtbij. Want hij die heiligt, dat is dus de Heer die ons geheiligd heeft en gezet heeft tot de heerlijkheid. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Het is een eenheid geworden, het is een organisme geworden, waar hij het hoofd van is. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt om hen, en we mogen ook zeggen u, broeders te noemen. Hij heeft ons gereinigd, hij is onze leidsman geworden, hij is onze hoge priester geworden. Hij doet een werk in ons waarvan hij zegt, dat maak ik af. En hier zegt hij, ik schaam me ook niet meer voor jullie. Dus zijn werk in ons is groot. Zijn trouw aan ons is groot. Ons hart zou zich moeten neigen en ontvankelijk zijn voor zijn woord. Hij noemt ons zijn broeders. En dan zegt hij in vers 12, en dit is een geweldige mooie tekst. Die komt verschillende keren in de Bijbel voor. Dan zegt hij, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. Dit zijn woorden die wij wel 4 keer in de schrift tegenkomen in verschillende verbanden. Het gaat er vaak om dat er buiten het gezichtsveld van de lezer, of de ontvanger in dit geval, iets gebeurd is, een werk gebeurd is, wat later tot verrassing getoond wordt. En ik noem alleen maar de geboorte van de zonen van Jozef in zijn ballingschap in Egypte, dat zijn vader Jacob deze woorden ook vraagt. Wie zijn deze? En dan zegt hij, dit zijn de kinderen die God mij gegeven heeft. Dit zou u ook op acht moeten geven. Dat zijn hele mooie woorden. En dit is dat verborgen werk. Dat zijn die mooie dingen die God buiten het gezichtsveld doet. Maar die straks gezien worden. En die zijn tot eer van zijn heerlijkheid. En daarom denk ik, ik heb het u net gezegd, het is echt op mijn hart. Wij moeten groots denken van ons eiland. Wij moeten groots denken van het werk wat hij doet. Ook nu. In de harten van zijn kinderen. Om ze toe te voegen tot zijn lichaam. Totdat het vol is. De Romeinen zegt. Totdat de volheid de heiligen binnengaat. En dan zal gans Israël zalig worden. Staat er dan. Het werk wat God in ons doet is groot. We hebben net ook gezongen. En ik mocht dat ook met die woorden hier gaan staan. Joel zei dat. Dat ook al zijn wij zwak. Dan mogen wij staan op zijn werk. Ik ben ook een zwakkeling. Ik ben ook ontvankelijk. Ik ben ook beperkt in mijn mogelijkheden. Maar als ik geloof in het werk Gods en ik stel mij ontvankelijk op, dan kan hij dat werk blijven doen. En dat is voor hem. En wij zijn er ook alleen maar om vrucht te dragen voor de meester. Dat is ook het evangelie in de notendop. Dat is heel klein gezegd. Maar waarom zou je het groter maken als het maar zo simpel is? Ons leven is afleggen en is uitstrekken tot. Het leven is gevuld worden. En het is dienen in zijn naam en in zijn heerlijkheid. Het is je realiseren dat er om je heen een vergankelijke wereld is die jij niet kunt redden. Maar waar God ons wel uit wil redden. En ons wil plaatsen op een rots, op een nieuw leven, op een nieuwe relatie. Geen religie, maar een relatie. En dat leven, nou, dat is een heerlijk leven. Niet omdat het je altijd vrolijk maakt, maar omdat het hoopvol is. Omdat het eeuwig is. En omdat het zinvol is met een hoofdletter. En al het andere, of het een mens is in zijn aardse omwandeling als gras, of het is een heerlijk mens met een bloemetje, noem ik dat maar, verdwijnt allemaal. Maar het woord blijft in de eeuwigheid. En daarom is het zaaien van het evangelie en het opeten van dat zaad, zoals die noot, is overdrachtelijk wat een mens zou moeten doen. Ik wil graag met u gaan naar Johannes 12, waar de Heer op een andere manier ook dezelfde dingen zegt. En hoe langer ik erover nadenk, hoe vaker ik denk, het is eigenlijk allemaal heel eenvoudig. En de complexiteit zit in mijn mensheid, maar niet in het woord. Ik ben net als anderen, en de mens is dat algemeen, denk ik, is die dat gewoon. Het staat geloof ik ook ergens in de Bijbel. De mens heeft vele bedenkselen. Hij heeft veel excuses. Hij heeft veel tegenwerpingen. Je zou ook kunnen zeggen, hij heeft heel veel ongeloof. Je moet het woord gewoon ontvangen. Je moet het niet zo moeilijk over doen. En je moet je realiseren dat het enige is wat werkelijk waarde heeft. En de rest, dat gaat gewoon voorbij. Hoe mooi en heerlijk het ook is. En weet, ik heb ook ontdekt dat als je daar je naar uitstrekt, naar het woord en naar de dienstbaarheid aan de Heer, dan geeft God je alles overvloedig ten gebruik. Dan kom je nooit kort. Want hij zegt, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en de rest zal je gegeven worden. Dat is een waarheid, zei mijn wiskundeleraar als een koe. Kent u die gebreken? Nee. Betekent gewoon, dat is 100% waar. Als je je eerst richt op zijn dingen, dan belooft hij, dan richt hij ze op datgene wat jij nodig hebt. Dus als jij dat zelf als eerste doet, kom je niet aan hem toe. Maar als je alles aan hem geeft, en je laat hem zijn werk doen in jou, zorgt hij ook voor de rest van jouw leven. Is dat niet geweldig? En ik ben het levende bewijs dat ik weet dat dat zo werkt. Hij is zo trouw. En dan heb ik nog lang niet alles gezien wat hij heeft gedaan in mijn leven. En daarom ben ik ervan overtuigd dat we er goed aan doen om daar heel veel van op te geven. Dat ik moet zeggen, heel veel van voor te stellen, van het werk wat hij doet. Want hij gaf zoveel noten aan die boom, dat de tak kraakte. Dat is toch onnodig veel, zou je zeggen. Ja, maar zo is hij. Hij geeft veel meer als wij nodig hebben. Hij geeft zoveel. Hij geeft niet met mate. Hij geeft overvloedig. Maar het hart van de mens is beperkt. Het hart van de mens is steenbodem, is distelen, of het is de weg. Er zijn er maar weinig, ja 25% als je het zo mag uitleggen, ik weet niet of het zo werkt, het was een kwart. Is dat 25% in dit geval? Dat weet ik niet, misschien zijn er nog wel veel minder. Maar de meesten luisteren niet. Ik wil graag met u een paar teksten uit Johannes 12 lezen, vanaf vers 37. En dan maak ik ook weer de link met Jesaja. Want de Heer Jezus staat natuurlijk in de traditie, hè. We moeten niet denken dat de Heer Jezus zo in één keer uit de hemel kwam vallen en dat niemand wist dat hij zou komen. En wat gebeurt hier? Nee, hij stond in de traditie van de profeten. Hij was aangekondigd. Evangelie betekent ook dat het de vervulling is van een belofte. En hier staat hij dus ook in traditie. Hij staat in een soort van plan waarin hij het ultieme is wat God zond, namelijk zijn eigen zoon. En waarin de ontvangende partij in dit geval dezelfde was die Jesaja moest bespreken, moest verkondigen, en dat ze uiteindelijk toch niet zouden geloven. En daar spreekt hij nu tegen. Want, zegt hij vers 37, hoewel hij vele tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij niet in hem. En dan staat er vers 38, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heer, zegt Jesaja, wie heeft onze prediking geloofd? En wie is de arm des Heren geopenbaard? En dan verklaart hij, daarom konden zij niet geloven. Terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Denk aan het zaad waar het viel. Hun harten verhard, opdat zij met ogen niet zien en met het hart niet verstaan. En zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dit is de hartsgesteldheid van het volk, was ongeloof. Zij hadden wetten, ze hadden een eigen religie opgebouwd. En daar paste eenvoudigweg deze man van smarten niet in. Hij paste daar niet in. Zij hadden zich een eigen wereld gecreëerd. En de Heer Jezus werd daar niet in ontvangen. En van de week las ik Jesaja 53. En toen trof mij die tekst waar staat. Dan moet je je voorstellen dat de Heer Jezus als mens rondwandelde. Het woord verkondigende. Als hoogste wat de Heere God had. En dat hij niet geloofd werd. En dat niet alleen. En ik kan het niet in volledigheid zeggen. Maar wat mij trof. Er staat: wij achten hem voor een geslagene. En als je daar dieper op inzoomt, betekent dat dat toen de Heer Jezus daar wandelde en sprak, hadden de mensen de uitleg dat de Heer Jezus er zo, laat ik maar zeggen, beroerd uitzag, dat hij zo leed onder alles. Toen zeiden ze, ja, hij zal het wel zelf ernaar gemaakt hebben. Wij achten hem voor een geplaagde en als voor God geslagen. Met andere woorden, hij zal het wel aan zichzelf te wijten hebben. Net zoals die vrienden van Job zijn. Denk daar maar eens over na. Je zult het wel aan jezelf te wijten hebben. Ik lees uit Jesaja 53 dat de Heer in zijn lijden door zijn volksgenoten erop gewezen werd dat het zijn eigen probleem was. Je kunt het wel eens lezen in Jesaja 53. Dan gaat het meer spreken over zijn lijdensweg. Ik vond het een hele... Het kwam bij mijn hart binnen. In Jesaja 53 vers 4. Misschien moet ik in vers 3 beginnen. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Het gaat over de Heer. En verzocht in krankheid en een ieder was verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. En dan staat er, doch wij achten hem dat hij geplaagd was, van God geslagen en verdrukt was. Dus wat ik hieruit lees, is dat wij dachten, ik heb het over wij, maar ik moet eigenlijk zeggen zij. Zij dachten dat hij er zo aan toe is, dan heeft hij waarschijnlijk aan zichzelf te wijten. Doch wij achten hem dat hij geplaagd was, van God geslagen was. Wie moest er geslagen worden door God? Was de mens. Wie moest het lijden dragen? De mens. Wie moest de vloek dragen voor zijn zonden? De mens. Maar wie droeg hem? Jezus. En dat werd niet in dankbaarheid aanvaard. Daar werd een wijzend vingertje naar hem gewezen. Oh, hij zal het wel aan zichzelf geweten hebben. Job, die ellende die zul je wel aan jezelf te wijten hebben. Wat een lijden. Christus droeg mijn zonden. En in plaats dat ik hem daar dankbaar voor was, toen ik daar was, zei ik iets heel wat anders. Ik heb hem niet erkend. Ik heb hem ook niet herkend. Ik heb hem niet gezien wie hij was. En ik heb me ook niet gerealiseerd dat hij mijn zonden droeg toen hij daar hing. En toch deed hij het. Want de Bijbel zegt in Romeinen dat daarin is de liefde Gods te zien dat hij, toen wij nog zondaren waren, voor ons heeft geleden. Dat was Gods liefde. En ik weet, er zit nog veel meer aan vast. Het was ook tot zijn heerlijkheid en noem maar op. Maar de reden dat hij daar hing, was mijn zonde. En hier lees ik, dat er komt nog wel wat extra bij. Het lijden van de Heer Jezus hebben wij geen idee van. En dan lezen wij hier, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, vers 38, dat hij gesproken heeft, wie heeft onze prediking geloofd? En wie is de arm des Heeren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, vers 39, Johannes 12. Hij heeft hun ogen verblind. Hij heeft hun hart verhard, opdat zij met ogen niet zien en hart niet verstaan en zij niet bekeerd worden en ik hen geheel genezen. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en hen sprak. Nochtans geloofden ook maar zelfs velen uit de oversten in hem, maar om de fariseeën wil beleden ze het niet, opdat zij uit de synagogen niet zouden geworpen worden. Want, een bekend verschijnsel, all over the world, want zij hadden de eer der mensen meer lief dan de eer van God. Zij wilde niet met de Heer Jezus nederig zijn en ontvankelijk zijn en zijn wijsheid als wijsheid zien, maar zij hadden liever, ik kan maar zeggen, de wijsheid van deze wereld. Ongekend lijden kwam op de Heer Jezus. En de Heer Jezus leed om onze zonden. En dan wil ik graag gaan met u naar Efeze 1, vers 43. Een paar teksten nog. Want dan schrijft Paulus een brief aan gelovigen. En dan vertelt hij, net als wat we net in Hebreeën zagen, wat een Heer in eerlijkheid een gelovige ontvangt. Als hij zijn hart neigt tot de Heer Jezus Christus, als hij wel ontvankelijk is, dan lezen we in Efeze 1, vers 13. En dit is ook iets onbegrijpelijk groots, want dan lezen we in Efeze 1 vers 13, in welke, dat is Christus, ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, vanmorgen kan dat zijn, in welke ook gij nadat gij geloofd hebt, de volgende stap, ontvankelijk zijn, en dan staat er, gij zijt geworden met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is voor onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijn heerlijkheid. Dus het gaat om zijn heerlijkheid die hij werkt in ons. Als wij gelovig willen zijn, zijn woord in ons willen laten planten, onze oren willen neigen tot dat water des woords, opdat wij zouden leven, en dat leven is in de Zoon. Dat is toch een geweldige belofte, ook voor vanmorgen nog. Dat de Heer ontzaglijk veel meer wil doen dan wij denken en kunnen en begrijpen. Maar hij doet ondanks alles toch dat werk. En dan wil ik graag met u naar Filippenzen 2 vers 13. Ik heb het net al aangehaald. Dat is een hele mooie tekst van Paulus die hij spreekt tot de gelovigen. Wat God dan doet en hoe dat zit. Maar dan lezen we in vers 13, want het is God die in u werkt, beide het willen en werken, naar zijn welbehagen. Dus God doet een werk in ons, naar zijn welbehagen, namelijk een werk van willen en werken, naar zijn welbehagen. En ik denk dat dat strookt met wat de Heer in ons leven wil doen, hij wil vrucht zien. En dat is mogelijk, als wij ons ontvankelijk opstellen en als wij dat woord in onze zachtmoedige harten laten planten wat onze zielen kan behouden. En dan in deze tekst staat er eentje heel dichtbij. Dat is 2 Korinthe 3 vers 5. Tot het slot het woord nog laten spreken natuurlijk. 2 Korinthe 3 vers 5 waar we lezen. Ook een bemoediging. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Mooi hè? Hij doet een werk in u en mij. Hij gebruikt dat vat wat geopend is, waar dat woord in geplant wordt of gezaaid wordt in een ontvankelijk hart. En dan staat er in vers 6 iets heel moois. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaars te zijn des Nieuwe Testaments. Niet de letter, maar de geest. Want de letter, de wet, dood, maar de geest maakt levend. Prachtig, hè? Dus wij zijn getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Wij zijn geplaatst in het koninkrijk zijnde liefde, of op de rots. We hebben een nieuwe positie ontvangen. Vervolgens doet hij in onze werk, van willen naar werken. En zegt hij ook, dat hij aan het einde van die rit ons ook eerlijk daarvoor zal belonen. En stelt u zich eens voor dat u dan straks in de toekomst voor de Heer staat. En hij heeft in u dat werk kunnen doen. Dan mag u die vruchten aan hem geven als de landman. En dan zijn we begonnen bij het begin. Waarom is een mens geboren? Nou, om uiteindelijk vrucht te dragen voor de meester. En dat is heel eenvoudig. Dat kan gewoon in de notendop. Daar hoef je niet zo heel moeilijk over te doen. Alleen het punt is wij zelf. Wij hebben vele bedenkselen. En dan wil ik eindigen met een bemoediging. Want het is, kijk, sommige mensen kijken nog wel zwaar naar mij. Maar het is eigenlijk best wel een hele mooie boodschap. En het is ook een hoopgevende boodschap. Want als je in het leven bent en je hoort al die dingen, dan word je niet vrolijk. Maar dit is mooi, in Filippenzen 2, vers 6 en 7. Daar wil ik dan mee afsluiten. Dat is niet de tekst die ik zocht. En ik weet niet hoe dat komt, maar ik lees hem voor. Ik zie dat ik hier een vergissing heb gemaakt, maar dat geeft niet, ik heb hem. Wees in geen ding bezorgd, zegt de Heer. Ik weet zo niet waar het staat, maar het moet daar in de buurt staan. Maar laat ik maar gewoon voorlezen.
4:4.
Dank u, zuster. Ja, zo heb je elkaar nodig. Ja, dat was hem. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Dankjewel. Hier sluit ik mee af. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En het gevolg daarvan is, 7, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Is dat niet mooi? Het is altijd positief. Het is altijd meer als wij ons kunnen voorstellen. Het is altijd overvloedig in genade. Het is altijd meer noten als dat je op kunt eten. Takken breken gewoon af. En zo is het ook met de evangelie. Er is zoveel meer. Maar wat wij daarvoor moeten doen is, misschien mag ik dat toch ook even lezen. Genesis 9, vers 24. Ik vond het eigenlijk mooi. Misschien vindt u wat vergezocht. Maar het trof mij wel. Omdat het daar gaat over neigen en over water. Gewoon als nadenker, als je naar huis wandelt. Genesis 24 was dat. Ja, vers 14. Het gaat me alleen maar om het neigen, hè? Het woord neigen, dat je je ergens op richt. En dan zegt die knecht hier, zo geschieden dat die dochter tot u, tot welke ik zal zeggen, neig toch uw kruik dat ik drinken. Mooi, hè? De Heer neigt ook richting uw hart. Hij richt zich tot uw hart en uw noden. Hij zegt, luister. Dus wij moeten ook onze oren neigen naar hem. Het is een afstemming. Het is een satelliet die je naar elkaar moet richten. De Heer zendt, ook vanmorgen, water. Dus neig toch uw kruik dat ik drinken. De Heer zendt. De Heer reikt aan. Een genadeboodschap. En hij zegt, als je wijs wilt zijn, dan luister je. Dan maak ik je tot een nieuwe schepping. En dan laat ik je leven gevuld worden met zinvolle dingen. En het zal nooit meer voorbij gaan. Dus bouw dan maar op de rots en niet op het zand. En hou je ogen op de Heer Jezus Christus als leidsman en voleinder van het geloof. Want Hij is onze hoogpriester. En als we Jesaja hebben gelezen, kan Hij ook in alles met ons meevoelen. Want Hij is in elke wijze, als wij ook op gelijke wijze beproefd geweest. Als je tegen Hem spreekt, heeft Hij met een half woord genoeg. Hij snapt je. Mooi, hè? Zullen we hem te verdanken? Lieve Heer Jezus Christus, ik dank u nu dat u naar deze aarde bent gekomen als leidende knecht, als Jezus van Nazareth, ontvangen op een bovenmenselijke wijze, door God bevangen, Heer, met goddelijkheid begiftigd, maar toch als mens, als leidend, als weggezet, als weggehoond, als volgeladen met schuld, als verworpen, als vernederd. Heer, en in die geweldige vernederde positie heeft God u uiteindelijk overgeleverd aan het kruis, doordat de mensen u overgeleverd hebben. God heeft dat toegestaan, Hij heeft dat zo gedaan om uit te voeren zijn plan, Heer. En in die geweldige vernedering bent u de dood ingegaan en bent u door uw Vader uit die dood getrokken en bent u overgeplaatst op die allerhoogste positie in de hemel. En daar, Heer, bent u nu onze voorbidder, onze hoge priester, onze leidsman, onze goede herder, u onze Heer, onze meester. U bent ook onze landman, u bent de wijngaardenier, u bent degene die ons vrucht doet dragen. En u hebt ook beloofd, als wij ontvankelijk zijn, uw woord in ons hart ontvangen, dat u in ons hart een werk doet voor uzelf. Als wij ons daarin naar u toe neigen, luisteren willen, hier en dan gaan dingen anders. Maar dan gaan ze goed, want dan hebt u het in uw hand. Hier en dan zijn wij wel bewaard en hebben wij een vaste koers die u weet. Dan zitten wij bij u in de boot, dan bent u onze leidsman. Heer, dan bent u onze voleinder des geloofs. Dan bent u degene die uw beloften altijd waarmaakt, zoals u zoveel malen getoond hebt in uw woord. Dan hebben wij dat levendmakende woord in ons, wat onze zielen kon behouden en ook behouden wil en zal. Heer, want wij zijn toegevoegd aan een gemeente waarvan u het hoofd bent. We zijn met elkaar verbonden. Heer, we hebben ook een positie van u ontvangen die ver boven deze aardse posities die we kennen uitkomt. We zijn in u geplaatst. We hebben zoveel te verwachten nog van wat u nu doet, maar ook in de toekomst gaat doen. We hebben grote verwachtingen van u, Heer. En we hebben ook een grote vreugde omdat u het in uw genade hebt bedacht om een zondaar zalig te maken. En het enige wat hij hoeft te doen, Heer, is het zaad wat gestrooid wordt, ontvangen in zijn hart. In zijn ontvankelijk hart om daarin vrucht te dragen voor uw naam. Het werk wat u doet, Heer, is eeuwig. Is vreugdevol. Is wijs. Is inzichtelijk. Is volmaakt. Heer, is zo hoopgevend dat het onbegrijpelijk is dat er niet meer mensen willen luisteren naar deze mooie boodschap. Heer, blijkt dat er veel verloren gaat omdat de mens niet wil luisteren, maar gij doet toch een werk en we danken u voor dat werk. Amen.